Goedemorgen. We hebben elkaar al gegroet, maar nog een keer vanaf hier. God zegen in deze dienst van de Oase. Hartelijk welkom allemaal. In het bijzonder Hans, want dat wisten we niet zeker, maar hij is er. Geweldig. Bij de voorbeden noem ik jullie nog een keer. John, zou jij de paaskaars willen aansteken? Ik ga jullie voor in gebed. God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u voor dit moment dat we de vrijheid hebben en de mogelijkheid hebben om samen te komen hier in uw huis. En we vragen uw zegen over elk onderdeel van de dienst, dat ons hart open mag zijn om u te ontvangen, om elkaar te ontvangen. Open onze oren, open onze harten, open onze ogen, opdat we zien waar het op aankomt. We voelen ons verbonden met hen die bij ons horen en die om bepaalde redenen hier niet kunnen zijn. En dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan Pop. We dragen haar opnieuw aan u op. Dat blijven we doen, Heer, totdat we ook echt verandering en verbetering mogen zien. Dank u dat Hans er is, zegen hem. Zegen ons zo met elkaar. Wij willen open zijn. Amen. Amen.
We luisteren naar de prediking en de titel daarvan is Geloof het getuigenis van Johannes over Jezus. En Johannes is hier Johannes de Doper. En de schriftlezing begint ook met dit is een getuigenis van Johannes. Dus dan is de oproep geloof zijn getuigenis. De schriftlezing zal zijn Johannes 1, de versen 19 tot 34 in de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Maar die komt woordelijk overeen met de Nieuwe Bijbelvertaling die daarvoor was. Even een terugblik. Dit is de vierde preek over vanuit het Johannes-evangelie. Alle drie voorgaanden zijn op internet te vinden op de website als u die gemist zou hebben. En de eerste was over Johannes 20, duidelijk makend dat daar was het conclusie. Mijn Heer en mijn God, en dit het evangelie is geschreven opdat we zouden geloven dat Jezus is de Messias, de Zoon van God. En door te geloven leven, eeuwig leven zouden ontvangen in zijn naam. De tweede ging over Johannes 21, een aanvulling. En de laatste was over de eerste 18 versen van Johannes, want je begint bij het begin uiteraard. In het begin was het woord enzovoort. En in de voorgaande keer was er ook een vooruitblik naar onze huidige schriftlezing, want Johannes de Doper was niet het licht. Nee, hij kwam om te getuigen van het licht. Goed, eerste routekaart, we staan stil bij getuigenissen. De schriftlezing Johannes 1, de versen 19 tot 34, Nieuwe Bijbelvertaling 21. Dan Johannes doopte Bethanië, dat is een kaartje. En overigens, Bethanië ligt niet aan de Jordaan, maar is wel het dichtstbijzijnde dorp bij waar hij aan dopen was. Goed, priesters en levieten komen Johannes vragen, wie bent u? Nou, dan zegt Johannes wat hij niet is. En dan zegt Johannes de Doper wat hij wel is. En dan komt zijn getuigenis. In drievoud. Jezus is het Lam van God, volgens Johannes' getuigenis. Jezus is de Zoon van God, volgens Johannes' getuigenis. En Jezus is degene die doopt met de Heilige Geest. Eerst getuigenissen. Een getuige vertelt wat hij of zij gezien heeft en dus weet. Dus geen vermoedens, geen gedachten, geen conclusies. Nee, dit is wat ik heb gezien. Vanuit mijn standpunt, vanuit mijn tijd. En daarbij kun je verward worden, kun je dingen vergissen. Maar een getuige moet vertellen wat hij verteld heeft. De waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Dus eerst een persoonlijke getuigenis. Het zal jullie opvallen dat ik buiten doorgaans altijd eigenlijk een hoed draag. Deze hoed. Ik zet hem weer af natuurlijk. Dat doe ik niet uit het kwestie van stijl. Of omdat ik dat zo chic vind. Maar dat heeft een reden. En die reden ga ik jullie uitleggen. Jaren geleden had ik op mijn hoofd, dit hoofdje, een soort wondje dat vocht gaf. En dat bleef een tijdje gaan. En zo kwam ik terecht bij een huidspecialist, een dermatoloog heet dat, een dame. En die was zo blij me te zien. Ze was helemaal in haar nopjes. Want wat ik had, kwam je niet vaak tegen. Dat wil zeggen, je komt het heel veel tegen, maar heel weinig mensen komen bij haar terecht. De meeste mensen denken helemaal niet. En ze legde uit, dit is dus een verstoring van de huidcellen op het hoofd. Het komt door de zon. Het is nog geen huidkanker, ik zeg het zachtjes, maar het zou het kunnen worden. En toen nam zij een spuitbus met, hoe heet dat spul ook alweer, bevroren stikstof geloof ik. In ieder geval, en dan spoot ze erop, ze bevroor het gebeuren en dat verdween, nooit meer teruggekomen. Sindsdien draag ik buiten een hoed. Want dan hou ik de zonnestralen van mijn hoofd, waardoor mijn huidcellen niet gestoord worden, waardoor er geen verstoring kan komen en ook op mijn hoofd althans geen hoofdkanker. Maar nu komt het voor dat ik zo nu en dan mensen ontmoet, soms oudere mannen met weinig haar en donkergebrande hoofdjes. En ja, in zulke situaties dan met enige voorzichtigheid, want dan moet je wel voorzichtig doen, kaart ik aan dat het dragen van een hoed wel verstandig is. En dan vertel ik mijn getuigenis. Dit heb ik meegemaakt en zo. Dus je kunt beter een goede hoed dragen, dan heb je daar weinig kans op. Oké, dus een getuige die vertelt wat hij gezien en geweten heeft. Boven onze schriftlezing staat getuigenissen. En ik zal het eigenlijk lees ik voor de helft. Een probleem met Johannes is, zijn stukken zijn vrij lang. Dat is ook passend. Meer dan een eeuw geleden was er een Joodse geleerde, geen christen, maar een Joodse geleerde, Montefiore. En die zei, het evangelie van Johannes is het meest Joods van alle evangeliën. Want Jezus is vrij lang aan het woord. Nou, dat is duidelijk, hè? Ik bedoel, ja, en ook de stijl enzovoort, heen en weer. Oké, Johannes de Doper als getuige was al aangekondigd in hoofdstuk 1, vers 7. Johannes de Doper was niet het licht, maar hij was het getuige, kwam als getuige van het licht. Oké, we gaan dan verder. Eerst de schriftlezing. Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen, wie bent u? Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit, ik ben niet de Messias. Toen vroegen ze hem, wie dan? Bent u Elia? Hij zei, die ben ik ook niet. Bent u de profeet? Nee, antwoordde hij. Maar wie bent u dan? Vroegen ze hem. Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wie zegt u zelf dat u bent? Hij, Johannes de Doper, zei, ik ben de stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. De afgevaardigden, die uit de kring van de Farizeeën kwamen, vroegen verder. Waarom doopt u dan, als u niet de Messias bent, en ook niet Elia of de profeet? Ik doop met water, antwoordde Johannes, maar in uw midden is iemand die u niet kent. Hij die na mij komt, ik ben het niet eens waard om zijn riemen van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betanië aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en hij zei, daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei, na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde, ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien en ik getuig dat hij de Zoon van God is. Betanië, als we hier kijken, hebben we hier het meer de Dode Zee. De Jordaan loopt hier. En de Jordaan is een wat rare rivier. Het loopt in een kloof door aardbeving gemaakt. Dus de Jordaan oversteken is niet zozeer het probleem van het water, maar om bij het water te komen. Bepaalde punten kun je wel makkelijk erbij komen. En dan heb je dus overstekingen. En Johannes, daar is Betanië. En dan daar, in dit stukje daar, was hij bezig met dopen. Goed. Nu, priesters en levieten komen Johannes vragen, wie bent u? Opmerkelijk is dat het, als we kijken naar wat het in het Johannes-evangelie overeenkomt met wat we weten van de geschiedenis en de aardrijkskunde, dan heeft het Johannes-evangelie meer aanknopingspunten voor geschiedenis en aardrijkskunde dan de andere evangeliën. Hij is heel nauwkeurig. En het is zo dat het Johannes-evangelie is geschreven na de vernietiging van Jeruzalem en de tempel. Dus bepaalde dingen zijn niet meer van belang. Maar hier lezen we, priesters en levieten komen, want terwijl de tempel er stond, waren de priesters heel erg belangrijk. Er waren ook farizeeën, maar die hadden niet de monopolie, die hadden niet de machtspositie die ze een paar eeuwen later zouden krijgen. Nee, priesters en levieten, die controleren deze dingen. Goed, uit Jeruzalem komt de groep priesters en levieten en zij vragen, wie bent u? Er zijn een aantal mogelijkheden. De Messias, Elia de profeet en Johannes antwoordt ontkennend op deze allemaal. Wat Johannes niet is, Johannes is niet de Messias. Inmiddels weten we dat men ten tijde van Jezus en ook nu nog de Messias verwacht. Maar ja, dan kun je je afvragen, wat voor Messias is dat? Nou, één voorstelling van de Messias is een gewone mens, maar wel door God geroepen en gezalfd, die een militaire leider is. In 63 voor Christus kwam de Romeinse veldheer Pompeius. Hij veroverde Jeruzalem, waarmee Judea ook bij het Romeinse Rijk kwam. En er kwam ook een einde aan de Hasmoneese heerschappij. En de regering kwam in handen van Antipater, de vader van Herodes de Grote, die dan ook weer later vast zou zijn onder de Romeinen. Maar deze Pompeius heeft iets gedaan, wat daarvoor alleen maar gedaan werd door de Babyloniërs. Hij ging het heilige der heiligen binnen. En wat denkt u dat hij daar vond? Helemaal niets. Er is een filmweergave, heel dramatisch. Dan komt hij binnen en dan ziet hij een torenrol. Nou, dat was ook geen torenrol. Er is in het heilige der heiligen niets. Maar dit was behoorlijk aanstootgevend voor alle Joden, want alleen de hoge priester mag één keer per jaar binnenkomen en dat is levensgevaarlijk. Later is Pompeius ook wel vermoord bij Egypte en dat vond men prima uiteraard. Maar goed, toen is er ook een geschrift geschreven, heet de Psalm van Salomo, en die roept om de komst van de Messias, die met een ijzeren staf de Romeinen, nou ja, in elkaar timmert. Dus we begrijpen nu ook waarom Jezus voorzichtig was tijdens het leven om Messias te heten. Want Messias is automatisch al degene die legeraanvoerder is tegen de Romeinen. Nee, Johannes is niet de Messias. Hij is ook niet Elia, beloofd in Malachi 3. En ook niet de profeet. En in Deuteronomium 18, niet 1 vers 18, maar 18 vers 18, zegt Mozes dat een profeet zal zijn zoals hij. En dit kun je op twee manieren opvatten, dat na hem een rij profeten er zullen zijn, en die zijn er ook geweest, of dat er uiteindelijk een profeet zal zijn zoals Mozes was, de profeet. Maar dat is Johannes ook niet. Wat is Johannes dan wel? Wel zegt hij, ik ben de stem die roept in de woestijn, maak recht de weg van de Heer. En zo heeft Jesaja dat ook gezegd. Als we gaan naar Jesaja 40 vers 3, dan vinden we deze uitspraak. En de uitspraak, maak recht de weg van de Heer, duidt op wat gebruikelijk was in het Oude Oosten. Voor de Perzen, maar ook ten tijde van de Persische vorsten. Als de Persische vorst een tocht zou maken, dan werd dat bekendgemaakt. En de dorpelingen moesten dan de weg een gat vrijmaken. Ik bedoel, stenen verdeppen, glad maken, netjes maken. En dan kwam de vorst daarover. Nu, de Persische vorsten die betraden nooit de grond, dat was nog te dun. Ze hadden altijd een voetstoeltje als ze dus op een stoel zaten en ze werden gedragen. Of ze waren tapijten die neergelegd werden, of ze klommen op iemands rug om op een paard te zitten. Maar niettemin, het pad moest wel, het weg moest wel rechtgemaakt worden. Goed, in de profetie in Jesaja is in de eerste plaats wel een voorspelling van de terugkeer uit ballingschap uit Babel, 539. En dat was weer mogelijk door Cyrus, Cyrus de Grote, waardoor de Joden terug konden keren. Maar ten tijde van Jezus was de gedachte, ja, die terugkeer uit Babel, dat is niet voldoende, dat is het niet echt. Het moet, ja, er is meer nodig, en dat klopt. En dus was de verwachting, er komt nog een keer een stem en dan komt er een verlosser, de Heer. Opmerkelijk, daar moet je wel goed voor opletten, in de Hebreeuwse tekst is er een stem en die stem baan een weg in de woestijn. Maar toen het vertaald werd in de Griekse vertaling, werd het dat de stem in de woestijn was. En dat klopt, want Johannes was in de woestijn. Waarbij we niet moeten denken aan de Sahara. Het was meer, woestijn kan ook een steppengebied zijn waar schapen nog wel in leven kunnen blijven. Goed, in ieder geval, Johannes is de wegbereider van Jezus die de Heer is. En dat doet hij door mensen erop te wijzen dat hij aanstaande is en dat hij er is. En dat mensen dopen om hun leven recht te zetten met het oog op hem. En Johannes is heel selectief in wat hij wel en niet vertelt. Opmerkelijk is dat Johannes beschrijft niet de doop van Jezus. Johannes gaat er kennelijk van uit dat we dat wel weten. Overigens, hij beschrijft ook niet het avondmaal, de instelling. Dat weten we kennelijk ook wel. Ja, hij beschrijft 7 wonderen die hij tekens noemt. Maar geen één exorcisme, geen één demonuitdrijving, want dat weten we ook wel kennelijk. 7 keer zegt Jezus, ik ben. En dan is het duidelijk dat dit wat hij dan ook is. Goed, Johannes de Doper kent Jezus omdat de Heilige Geest als een duif op hem neerdaalt. Waarbij Jezus degene is die vervuld is van de Geest, die aangewezen is door de Geest, die aangewezen is als de echte Christus, als de echte Messias. Dit komt ook voor in de andere evangeliën bij zijn doop, want Jezus kreeg de geest als een duif op zich bij zijn doop. Nu, Jezus, Johannes de Doper, doopt om de weg voor Jezus voor te bereiden. En dan zegt hij, daar is het Lam van God. Even intermezzo, oudere vertalingen zeggen, zie het Lam van God. Opmerkelijk is in het Oude Testament en dan overgenomen in het Nieuwe Testament, heb je in oudere vertalingen heel vaak zie. Zie, hier ben ik. Zie dit, zie dat, zie dat, zie dat. En opmerkelijk is dat het niet altijd iets te zien valt. Dus hebben grammatica-deskundigen bepaald dat het woordje, Hebreeuws, maar dan ook Grieks, betekent niet zozeer zie, maar het richt de aandacht op. Daar is het Lam van God. Vandaar dat zie verdwenen is in de Nieuwe Bijbelvertaling en de 21ste editie ook. En daar heb ik geen probleem mee. Alleen, het is wel zo, soms valt er wel iets te zien. Want Johannes die wijst op een mens, een man. En hij zegt, zie, daar is het Lam van God. Maar als je kijkt, wat zie je? Wel, je ziet niet een lam met 4 pootjes die bè zegt en met wol. Je ziet een mens. Dus Lam van God is beeldspraak. En ja, dan is de vraag, wat betekent die beeld? En hij is het Lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. Inmiddels weten we dat Jezus het Lam van God was op de weg van de leidende knecht. De Openbaring noemt hem, beschrijft hem als een lam met 7 horens. Een beetje moeilijk te betekenen, maar goed, hij heeft alle macht. Maar ook het lam dat geslacht is. De schilders die zijn hier wat voorzichtig mee. Maar bij een geslacht lam moet je denken, naar Joods gebruik, dat die ondersteboven hangt en dat zijn keel afgesneden is en alle bloed eruit stroomt. Ik bedoel, ja, het is niet mooi. Ik heb daar geen afbeelding van, want ik dacht, laten we het niet overdoen. Hè. Het is gruwelijk. Maar dat is ook wat Jezus onderging. Een kruisdood. Schandelijk, pijnlijk, moeilijk. Ja. Nu bij Johannes kunnen we niet zeker weten wat hij echt dacht. in andere evangeliën kondigt hij niet alleen aan een doop met de geest, maar ook met vuur. En zegt hij ook, de bijl is aan de wortel. Ik bedoel, heeft hem wat pinnige uitspraken. Nou, Johannes vindt het niet nodig om dit weer terug te halen, want het gaat hem om Jezus. Maar bovendien, het oordeel, als ik het zo mag noemen, Jeruzalem is vernietigd. De tempel is vernietigd. De tempelhiërarchie heeft geen gezag meer. Ja, dan is dat, oude koek, dus dat hoeft niet genoemd te worden. Maar het is denkbaar dat Johannes ook dacht aan de gehoornde ram van Henoch. Ik heb Henoch hier gezet, maar dat is de Engelse uitspraak. Henoch, de zevende van Adam, heeft zijn naam gegeven aan een stroom literatuur. En in een van die geschriften worden de Maccabeën voorgesteld als lammen met hoorns, en rammen. En die rammen dan de vijand. Dus ja, je zou kunnen denken van een lam, dat is heel vreedzaam. Maar een wat oudere lam kan nogal pittig zijn. Kijk, voor ons is een lam tot 9 maanden. En een Tessels lammetje van 9 maanden tot is een smakelijk geheel. Maar in het Midden-Oosten nemen ze wat ruimer. Hè? Als je in Marokko of Turkije een lam krijgt, dan kan die wel 3 jaar oud zijn, als die niet ouder is. En dan heb je toch wel een portie kruiden nodig om het minder schaapachtig te doen smaken. Hè? Maar in ieder geval, het is misschien dat Johannes dacht van, nou ja, Jezus gaat de zonde wegdoen door de zondaars weg te doen. Maar als dat zo was, dan klopt het niet. Later zal Johannes in de gevangenis zijn leerlingen sturen met de vraag, ben je het of ben je het niet? Want ja, ik zie nog niet zoveel, ik zit in de gevangenis. Die Herodes Antipas is toch een slechterik van hebben jou. En waarom wordt hij niet gecanceld, opgeruimd? En dan heeft Jezus het woord, verwijzend naar Jesaja, dat blinden zien, lammeren lopen en gevangenen krijgen vrijlating. Hij is het inderdaad, maar wel op een andere manier dan dat Johannes dacht. Jezus is het offerlam van Jesaja 53. Goed, dus Jezus is het lam van God, volgens Johannes' getuigenis, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar Jezus is ook de Zoon van God. Nu, het is opmerkelijk dat als we Lucas lezen, dan is het zeker dat Johannes de Doper eerder geboren is dan Jezus. En moeten we wel bedenken als we lezen de aankondiging aan Elisabeth van Johannes de Doper, de aankondiging aan Maria, en dat Maria naar Elisabeth gaat, dat ze daar rekenen in maanden. En als je rekent in maanden, dan ben je 10 maanden zwanger. Bij gevolg was Maria er niet bij toen Johannes geboren werd. Maar in ieder geval, Johannes de Doper is ouder dan Jezus. Duidelijk. Maar Johannes zegt, voordat ik was, was hij. Want in het begin was het woord. Dus ja, hij is. Hè? Dus dat is een belangrijk punt. Het woord bestond altijd al. Nu, het is zo vader, zo zoon. Als wij kijken naar Jezus, en dat kunnen we zien in de evangeliën, zijn woorden, zijn daden, uiteindelijk ook zijn gaan naar het kruis, dan zien we hoe God de Vader is. Reddende liefde. God wil mensen redden. Daarom heeft God ook ontzettend veel geduld met mensen. En heel veel en heel vaak veroorzaken mensen, ik zou bijna zeggen, hun eigen straf. Als iemand echt te veel alcohol drinkt, dan na verloop van tijd gaat het lichaam bezwijken. Dat is niet een daad van God, dat heb je zelf veroorzaakt. Ook bij andere zaken, als mensen de wereld overbelasten, ja, dan keert dat weer zich naar zich terug. Wat dat betreft maken we wereldwijd mee de overgebruik van natuurbronnen, het niet kennen van grenzen. Ja, dat grenzeloze het steeds meer willen hebben, terwijl tegelijkertijd er mensen zijn die niet eens rond kunnen komen met een uitkering of een minimumloon. Die ongelijkheid is er ook. Maar God geeft geduld en hij is reddende liefde. En Jezus, in de derde plaats, is ook degene die doopt met de Heilige Geest. Nu, als we het woordje dopen zien, dan denken we heel bijbels religieus, hè, doop in water, doop in geest. Maar dit is wel een gewoon Grieks woord. Dat betekent helemaal ondergaan in. En als je gedoopt wordt met de Heilige Geest, dan ga je helemaal onderin. Je wordt helemaal ervan doordrongen. Het woord wordt zelfs gebruikt als een schip ten onder gaat. Dan wordt die gedoopt in de zee. Blub, 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 blub. Met andere woorden, wel zee, geen schip meer. Nu, de Heilige Geest is God aanwezig in kracht. Maar opmerkelijk is, als Jezus bij een van de feesten spreekt, wordt er gezegd, de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat is opmerkelijk. Jezus die de Geest ontving bij zijn doop, kan pas de Geest geven na zijn dood aan het kruis, zijn opstanding en zijn gaan naar de Vader. Dan pas kan hij de Geest geven. En inderdaad, na zijn opstanding in hemelvaart, geeft Jezus ook de Heilige Geest. En dan is het woord van Joël vervuld dat in de laatste dagen God zijn geest zal geven. En daarbij is geen onderscheid, man, vrouw, status, whatever, maakt niet uit. Elk die wil, die kan komen. Nu laten wij geloven dat Jezus inderdaad is de beloofde Messias. Er is een lijn in het Oude Testament. In het Oude Testament is heel veel teleurstelling, want mensen falen. En sommige mensen falen grandioos. Jezus is ook de Zoon van God. En dat betekent dat hij ook God de Zoon is. En dat we juist in Jezus, in zijn mensheid, in zijn bereidheid tot lijden, in zijn liefde, dat we dan zien hoe of wat God is. Dat hij bereid was een dode aan te raken, niet bang voor verontreiniging. Dat hij bereid was om te praten met een Samaritaanse vrouw. Dat is ongehoord, maar hij doet het toch. Het is ongehoord nieuws, maar het is toch waar. Zo is Jezus. En dat hij zelfs ook at bij een farizeeër thuis. Je zou denken, doe je dat nou? Bij belastinginner. Dat is niet wat wij zouden doen, ongetwijfeld, maar toch, hij doet het ook. En hij gaat naar Jeruzalem, wetend dat hij afgewezen gaat worden. Wetend dat hij uitgeleverd gaat worden. Wetend dat de priesters hem dood willen. En die hadden daar goede redenen voor. Want ze zagen in hem een bedreiging van de orde, van de rust, van hun positie, van de tempel. Ja, die moest gewoon doorgaan, koste wat het kost. Jezus, de Zoon van God, het lam geofferd voor onze zonden, waardoor er zichtbaar is hoe zondig zonde is, maar ook hoe groot de genadevolle, vergevende liefde van God is. En uiteindelijk ook Jezus, de doper met de Heilige Geest. En als we zo geloven, laten we dan ons leven leiden met eerbied voor God, met aanbidding, met dankbaarheid en ook mensen laten zien dat we Jezus volgen. In onze woorden, in onze acties, in onze reacties. Het is goed als je in de buurt van mensen komt om je voor te nemen om bepaalde dingen niet te doen. Als mensen achter je toeteren, gaan we niet terug toeteren. Als iemand voor je in de rij schiet, dan laat je die persoon gaan. Je hebt tijd van leven. Je hoeft niet gespannen te reageren, ondanks het feit dat er veel mensen zijn. Je kunt in alle rust, in alle kalmte iets van rust uitstralen, want dat was Jezus ook. Zo mogen we dan geloven en door dat geloof leven. Amen. Laten we een woord van tijd. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, dank u wel. Dank u voor het getuigenis van Johannes, die zijn getuigenis ook beëindigd heeft in de dood. Maar we herdenken hem ook als de eerste getuige van Jezus. En help ons dan ook in de kracht van de Heilige Geest Jezus te volgen in de situaties waarin wij verkeren. En we worden ouder en met het ouder worden komen lichamelijke gebreken. Geef daartoe kracht, wijsheid, geduld, uitkomst. En geven dat in wat we ook doen, we in alle rust u vertrouwen en kunnen laten zien dat u er bent en hoe u bent. Ga dan ook met ons mee deze week in, met de dingen die we dan tegemoet komen. Dat doen we dan in uw naam. Amen. En nu, gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in zijn naam. U mag heen gaan in vrede met de zegen welke God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.